Goedemorgen allemaal. Ik wil vandaag spreken over keuzes maken. En ik wil met jullie lezen uit Spreuken 3. De eerste 6 versen van Spreuken 3. Als u een telefoon bij u heeft, mag u het even opzoeken. Als u nog een leesbare Bijbel heeft, of met blaadjes, mag dat ook natuurlijk. Spreuken 3. De eerste 6 versen van Spreuken 3. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Vooral dat laatste vers, vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Daar wil ik het eigenlijk over hebben. Wij leven in een land waarin we als burgers heel veel te kiezen hebben. We hebben daar gelukkig de vrijheid voor. We kunnen kiezen op welke partij we stemmen. We kunnen kiezen of we gaan trouwen, of dat we gaan samenwonen, of dat we alleen blijven. We kunnen kiezen of we gezond eten, of dat we elke dag naar de Mac gaan. We kunnen kiezen of we in God geloven, of zelfs in welke God we geloven. Het is voor ons allemaal vrij. En dat is heel mooi, want dat is wat God ook wil. God wil dat mensen keuzes maken. Zo heeft hij ons geschapen. Hij heeft ons geschapen met de mogelijkheid om keuzes te maken. Wij verschillen zo ontzettend veel van de plantenwereld en de dierenwereld die geen keuzes kunnen maken. Die leven volgens een bepaald groeiproces en volgens een bepaald instinct. Maar God heeft van ons geen robotjes gemaakt, geen plantjes, geen dieren. En je kunt het een beetje, we hebben tegenwoordig, of ze komen of ze zijn er al, van die elektrische zelfsturende auto's. En die worden helemaal automatisch geregeld. Ze stoppen als het stoplicht op rood gaat, ze stoppen als er een auto van rechts komt. Ze doen alles voor je. Maar zo heeft God ons niet gemaakt. Hij schiep een lichaam voor ons, daar blies hij zijn geest in en wij mogen zelf sturen. Hij geeft wel advies. En dat is zo belangrijk. Wij hebben keuzes te maken. Hij wil dat wij vrij zijn om keuzes te maken. En wij kunnen zijn adviezen opvolgen. Maar hij legt het ons niet op. Want hij wil met ons een relatie. Een relatie van liefde. En liefde laat zich niet dwingen. Hij gaat ons niet zo maken dat wij als die bestuurbaar of zelfbesturende auto van bovenaf geregeld precies het doen wat hij wil. Nee, hij geeft ons keuze. Liefde floreert alleen in vrijheid. En daarom geeft hij ons keuzes. In de Bijbel zie je dat heel duidelijk. In een aantal voorbeelden zal ik dat duidelijk maken. En dan moeten we ook wel beseffen dat bepaalde keuzes zijn nou niet zo heel erg belangrijk. Het is nou niet zo erg of je besluit om 7 uur op te staan of om 8 uur. Of dat je nou hagelslag op je brood neemt of een plakje kaas of zo. Maar er zijn ook keuzes die hele belangrijke gevolgen voor je hebben. En daarin geldt, raadpleeg de Heer, vertrouw op hem en niet op je eigen inzichten. Keuzes. Adam en Eva leven samen met God in de tuin, in de hof van Eden. En aan alles is in alles is voorzien. Er is geen gebrek, er is geen moeite, er is geen zweet, geen druk werk enzovoorts. Alles is compleet in orde. En ze krijgen een keuze. Er is alles, van alle bomen mag je eten, maar blijf van die ene boom af, want die is niet goed voor je. En ze leven daar, we weten niet hoe lang, maar ze leven daar met God tot er een moment komt dat ze een verkeerde keuze maken. En die keuze heeft enorme gevolgen voor de mensheid. Want door die keuze is de macht van de Satan in de mensheid gekomen. En daar hebben we nog steeds problemen mee. Ze maken een keuze. Ze hoefden het niet te doen. Mozes komt aan het eind van zijn leven aan de grens van het beloofde land. Hij houdt het volk voor: ik heb jullie 40 jaar lang door deze woestijn geleid. Jullie hebben gezien wat God voor jullie heeft gedaan. Hij heeft de vijanden verslagen voor jullie. Hij heeft jullie eten en drinken gegeven. Jullie schoenen zijn niet eens versleten. Jullie hebben alles van hem ontvangen. En nu gaan jullie dat land in en nou hou ik je de keus voor. Een keus tussen zegen of vloek. Tussen leven of dood. En hij zegt daarbij: kies nou het leven door de Heer te dienen. En niet door die afgoden te dienen. Kies dan het leven opdat je werkelijk een goed leven hebt. U en uw nageslacht. En Jozua, dat is een generatie later, heeft dat land samen met Israël veroverd. Bijna al de bewoners daar zijn verdwenen. Er zijn er nog een aantal over. En aan het eind van zijn leven weet Jozua: nu komt er een nieuwe generatie. En hij roept het volk nog een keer bij elkaar. En hij zegt: jullie hebben gezien wat er gebeurd is. Al die volkeren die hier woonden met hun afgoden, ze zijn allemaal verdwenen. We hebben ze allemaal kunnen wegjagen. De Heer heeft ons er helemaal doorheen geholpen. En nu ga ik de weg van alle vlees. Ik verdwijn, ik ga sterven en jullie gaan verder. En dan zegt hij: kies heden wie u dienen wilt. Of de goden die uw vaderen gediend hebben aan de andere kant van de rivier en in Egypte. Of die van die volken die jullie verslagen hebben. Maar kies wie ga je dienen. Je mag dus weer kiezen. En dan zegt hij: maar ik en mijn huis, wij dienen de Heer. En dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Hè? Dat moet je ook eens thuis doen met elkaar aan de tafel als je gegeten hebt. En dan heb je misschien Bijbel gelezen en dan zeg je: ik en mijn huis, wij dienen de Heer. Dat is een uitspraak waardoor de boze machten ook weten: dit huis, daar wordt de Heer gediend. Daar heb ik geen toegang toe. Spreek dat gewoon uit in je huis. Ik en mijn huis, wij dienen de Heer. De mensen van Israël zeggen tegen Jozua: nee, dat is zeker goed. Wij gaan de Heer dienen. Geen sprake van dat wij die afgoden gaan dienen. Maar het gaat wel mis. Ze gaan wel die afgoden dienen. Ze komen in moeilijkheden. Ze krijgen strijd. De Heer helpt ze daaruit. Hij stuurt richters, mensen die ze weer op de juiste richting geven. Richters of rechters worden dat in de Bijbel genoemd. En hij bevrijdt ze keer op keer. En toch gaan ze steeds weer in de fout. Samuel is de laatste richter. En die komt ook aan het eind van zijn leven, als hij het volk weer heeft onderwezen in de rechte weg. En dan komt het volk naar hem toe. En dan zeggen ze: wij willen een koning. Net als al die andere volken om ons heen. Wij willen ook een koning. En Samuel denkt: oh Heer, wat willen ze nou weer? Waarom willen ze nou toch een koning? Ze hebben u. Ik heb ze mogen leiden. Maar alleen doordat u mij de woorden geeft en de wijsheid geeft. Ze hebben u. Waarom willen ze een koning? Nou, ze willen een koning omdat de andere volken dat ook hebben. En Samuel waarschuwt ze en hij gaat in zijn gebed naar God. En hij zegt: Heer, ze willen een koning. En God zegt tegen Samuel: Samuel, ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning meer over ze zal zijn. Maar geef ze hun zin. Benoem een koning. Maar waarschuw ze wel voor de gevolgen. Want dat is niet zo simpel, een koning. Waarschuw ze wel. Dat hele verhaal, dat zijn prachtige verhalen zijn dat, hoe Saul uiteindelijk als koning wordt gekozen. Dat lees je in 1 Samuel, de hoofdstukken 8 tot en met 12. En ze hebben dan een koning. En uiteindelijk moet die koning een strijd leveren tegen een aanvaller, Nahas. En hij haalt de overwinning. En
dan is heel het volk blij en overtuigd. Ja, deze man moeten we inderdaad hebben. En Samuel zegt, ik roep jullie bij elkaar. We gaan hem nogmaals inzegenen als koning van Israël. En dat lees je in 1 Samuel 12. En dan vanaf vers 17. En dat zijn hele bijzondere verzen. En ik zal ze ook weer even voorlezen. In 1 Samuel 12, vers 17. Dan is het volk van Israël bij elkaar gekomen. En dan gaan ze Saul als koning bevestigen. Het is voorjaar. Het is mei of juni. Het is de tijd van de tarweoogst. Dat is altijd heerlijk weer. Droog, geen regen, weer om te oogsten. Samuel zegt, is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie het dat uw kwaad dat u voor de ogen van de Heer gedaan hebt groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt. Toen Samuel de Heere aanriep, gaf de Heere donder en regen op die dag. En daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de Heere en voor Samuel. En heel het volk zei tegen Samuel, bid voor uw dienaren tot de Heere uw God, dat we niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan, dat wij een koning voor ons verlangd hebben. Er is schuldbesef bij dat volk. Ze zeggen, jongen, we doen al zoveel fout in ons leven. En nou hebben we ook nog God verworpen dat hij geen koning meer over is. Dit moet fout aflopen. Bid alsjeblieft tot uw God. Ook zo mooi, bid tot uw God. Niet tot onze God, nee, Samuel, tot uw God. God en het volk hebben nog een enorme afstand. Er is een middelaar daartussen en dat is Samuel. En dan vragen ze, bid tot uw God. En in vers 20 staat er dan, toen zei Samuel tegen het volk, en dat is zo mooi, wees niet bevreesd. U hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de Heere af en dien de Heere met heel uw hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden. Al die problemen, al die zonden, al die fouten van het volk, ze belijden het en dan zegt God, en zegt via Samuel, wees niet bevreesd. In het Nieuwe Testament is Christus dichtbij gekomen, is God dichtbij gekomen. Wij hoeven niet naar een priester, naar een voorganger, naar een hooggeestelijk iemand te gaan om voor ons te laten bidden. Wij mogen zelf bidden omdat God dicht bij ons is gekomen. In Christus is Hij onze God. Jezus, waar we zo heerlijk van gezongen hebben vanmorgen, prachtige liederen. Jezus is het beeld van God. Het volkomen beeld van God in een mens. En we mogen bij Hem komen. We mogen zelf belijden als we Hem vergeten hebben te betrekken in onze bezigheden. We mogen Hem vragen om vergeving, om genade, om gunst. En als wij belijden, dan is zijn antwoord, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Je hebt het wel fout gedaan, maar blijf op de Heer vertrouwen met je hele hart en steun niet op je eigen inzichten. Wij maken allemaal fouten. En fouten hebben gevolgen. En die neemt God niet zomaar weg. Daar moeten we wel mee leren leven. Israël zat ineens opgescheept met die koning. Ze hadden wel gezien van dat is helemaal fout van ons geweest. Maar hij had wel de overwinning behaald. En je kan moeilijk tegen die man zeggen, ja, nou het was leuk geweest, maar nou ben je geen koning meer. Ze hebben een koningshuis en ze hebben er de problemen ook van ondervonden. God past zijn plan wel aan. Wij maken fouten. Wees daarin gewoon eerlijk en geef het toe aan elkaar en aan God. Fouten hebben ook gevolgen voor ons leven. En dat kunnen hele kleine gevolgen zijn, maar dat kunnen ook hele ingrijpende gevolgen zijn. En als je het op wereldschaal bekijkt, als mensen macht hebben en fouten maken, kunnen dat hele grote problemen zijn. Er kunnen oorlogen van komen, er kan op ander niveau ziekte van komen, er kan verslaving van komen, er komen ruzies van, er kan scheiding van komen. En God neemt die gevolgen niet zomaar weg. Daar moeten we mee leven. En daarom is het leven onvolmaakt en leven we in een gebroken, in een kapotte wereld vol problemen, vol moeite. Maar als je God met je hele hart trouw blijft, dan is Hij bij je in al die moeite. Keuzes maken. In het Nieuwe Testament wordt dat ook duidelijk. Jezus heeft zich 3 jaar lang gemanifesteerd, gepresenteerd aan het volk door het hele land. Hij is het beeld van God in een mens. Hij is de almachtige, de liefhebbende God die macht heeft over de natuur, die macht heeft over zonde, die macht heeft over ziekte, over macht heeft over demonen. Hij is ontfermend, alle mensen hebben het gezien. Hij laat zien, en hij zegt dat ook, dat hij gekomen is om leven te brengen en overvloed. En dat de Satan er is om te roven, te stelen en verloren te gaan. In Johannes 10 staat dat zo heel mooi. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Jezus laat Gods liefde zien op alle terreinen. En mensen lopen achter hem aan. Maar uiteindelijk komt er een keuze. Op het moment dat hij niet zijn macht laat zien, zich gevangen laat nemen, zich niet meer verdedigt, moeten de mensen kiezen. En Pilatus, een Romeinse bevelhebber, die geeft de mensen een keuze. En hij zegt, ik heb hier 2 mannen. De ene heet Barabbas, dat betekent zoon van een vader. En naast mij staat Jezus. En die wordt beschuldigd omdat hij zegt dat hij zoon van God is. Deze man kennen jullie. Hij is gearresteerd omdat hij een bedrieger is, omdat hij een rover is, omdat hij een moordenaar is. En deze man kennen jullie. Ik heb in hem geen schuld gevonden. Ik kan geen enkele aanklacht tegen hem bevestigen. Ik heb alleen maar goede dingen over hem gehoord. 1 van de 2 laat ik vrij en die ander die wordt gekruisigd. En jullie mogen kiezen. En het volk zegt, geef ons Barabbas maar. Geef ons de moordenaar maar. Geef ons de dief, de rover maar. Keuzes maken. Waarom maken ze die keuze? Ze worden opgehitst door de massa of door de leiders. Maar ze maken de verkeerde keuzes. Keuze maken en keuzes hebben gevolgen. In het Oude Testament zie je Mozes zegen of vloek, leven of dood. In het Nieuwe Testament zie je overwinning of nederlaag. Vrede, rust met God of onrust in je hoofd, in je hart, in je leven. Eeuwigheid met God of eeuwigheid zonder God. Dat zijn de keuzes waarvoor we staan in dit leven. En steeds weer kunnen we het advies van hem, om hem te vertrouwen, hem te raadplegen en niet op eigen inzicht leunen. Steeds weer kunnen we dat vergeten. En dat heb ik zelf ook. Dan denk ik, oh, ik heb God niet geraadpleegd. En dat was best een belangrijk punt. Het gaat er niet om of ik hagelslag of kaas op mijn brood doe, maar voor belangrijke dingen. En je vergeet het soms. En dan kan je boos zijn op jezelf. Je kan er verdrietig over worden. Je kan ook denken van, oh, nou zal God mij wel veroordelen. En nou gaat alles helemaal fout in mijn leven. Maar dat is het niet. Dat is niet de bedoeling. Steeds weer als je ziet van, oh, ik ben hem vergeten. Ik had bij hem moeten raadplegen. Ik had hem de eer moeten geven. Steeds weer mag je bij Jezus terugkomen. En hij zal steeds weer zeggen, wees niet bevreesd. Hij geeft genade op genade, zoals het in Johannes 1 vers 17 zo mooi staat. Genade op genade. Telkens weer genade, genade, genade. Hoe komt het nou dat we zijn raad zo gauw vergeten of dat we verkeerde keuzes maken. Hoe komt het nou dat we het niet volhouden? Ik denk dat er twee grote struikelblokken zijn waar we allemaal tegenaan lopen. De ene is, wat zie je bij Adam en Eva, verleiding of misleiding. Er komt iemand bij hem, bij Adam en Eva, en die zegt, joh, kan je gerust doen hoor, kan echt geen kwaad. Sterker nog, is hartstikke goed voor je. Dat is verleiding bij Adam en Eva. Nou, die verleiding kennen we allemaal en nu komen ze via het kastje binnen, de internet, de computer, de televisie, de reclame. Verleiding om te kopen, om te kijken, om met dingen bezig te zijn waarvan je eigenlijk weet, het is niet goed. Maar het is wel lekker, dat wordt je dan weer wijsgemaakt. Maar je weet, het is niet goed. Verleiding staan we allemaal bloot aan en misschien nu nog wel meer als vroeger. En een andere, dat zie je bij het volk Israël. Wij willen ook een koning, want ze hebben allemaal een koning, al die volken. En dat is wereldgelijkvormigheid. Dat is, in een iets kleiner verband, is dat groepsdruk. Mensen om je heen. Mensen die, waarmee je het meest te maken hebt. Op school, of op je werk, of op de sportvereniging. En die hebben vaak hele andere principes. En die vinden jou misschien maar een mafkees als jij gelooft, als je bidt, als je niet meedoet aan iets. En dan is het heel moeilijk om toe te geven. En dat kennen we denk ik ook allemaal wel. Hoe vaak denk je, nou laat ik mijn mond maar houden. Of nou, dan doe ik het ook maar. Voor jeugd is dat vaak heel moeilijk op school. Om te zeggen, nee, ik doe niet mee. Ik neem geen lachgas. Ik ga niet zo'n drankje nemen. Het zijn allemaal verleidingen en groepsdruk. En dat zijn de grote gevaren voor ons. En daar moeten we sterk in worden. Het is namelijk nooit leuk om een buitenbeentje of een eenling te zijn. En daarom hebben we elkaar als gemeente ook nodig om elkaar bij de les te houden en sterk te houden en te bemoedigen. En daarom is het ook zo goed om samen te komen. Als je kiest voor die andere dingen, dan nemen andere zaken al gauw een plaats in plaats van God. En alles wat boven God uitkomt, dat is een afgod. En dat is nou net wat Samuel zei van, jullie hebben het fout gedaan, maar wees niet bevreesd, volg alleen de Heer en doe die afgoden, doe die weg. Als je op eigen kracht gaat vechten tegen verleiding, tegen groepsdruk, nou dan heb je een hele strijd. En bijna zeker dat je die strijd eens een keer gaat verliezen. Maar je hoeft niet op eigen kracht. Jezus heeft de Satan verslagen en heeft de wereld overwonnen. Jezus heeft de Satan verslagen, dat betekent dat hij de verleidingen, en hij is verleid op een ongelofelijke manier, hij heeft daarover gezegevierd. Hij is niet bezweken voor die groepsdruk. Hij is niet bezweken voor de angst, voor de dood, voor de martelingen. Hij heeft overwonnen. En in hem vinden wij alles wat nodig is om te overwinnen. Om steeds weer de verleidingen te herkennen en staande te blijven. Vertrouw op hem in al je wegen. Geef je dagelijks aan hem over en betrek hem in alles wat je onderneemt. En ga niet op eigen kracht zelf aan het werk om een betere christen te worden. Dat lukt je toch niet. Laat hem het werk in jou doen. In Johannes 14, vers 23 staat, wanneer iemand mij lief heeft, zegt Jezus, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben, en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Door de Heilige Geest leven de Vader en de Zoon in jou. Als je hem hebt geaccepteerd, hebt aanvaard en uitgenodigd. Krampachtig je best doen heeft dus geen enkele zin. Geef Jezus ruimte in je leven. Want hij heeft alles al voor jou volbracht. Hij heeft jouw strijd al gestreden en gewonnen. En het besef dat Hij in jou woont, maakt je tot meer dan overwinnaar. En dan zullen jouw gedachten, jouw plannen en jouw keuzes geen kronkelwegen meer zijn. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn, kun je dan de juiste weg gaan. Mozes zei, kies het leven. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. We leven in een hele rare tijd. Dat heeft iedereen natuurlijk al lang gemerkt en dat heeft iedereen al lang een paar keer gehoord. Maar in deze tijd, ik bedoel, 30 jaar geleden had ik nog nooit van nepnieuws gehoord. En nu, ik weet echt niet meer wie ik nog geloven moet. De wereld is vol nepnieuws, vol tegenstrijdige wetenschappelijke inzichten, vol theorieën en complottheorieën, vol leugens en halve waarheden, vol met influencers die de ene keer die invloed willen uitoefenen en de andere keer die, vol met politici die met elkaar overhoop liggen. Ik weet niet meer wat de waarheid is. Ook niet over die hele pandemie die hier rondgaat. Je hoort er zoveel van en ik ben er wel eens ingedoken en op een gegeven moment zeg ik, ik weet niet meer wat waar is. Maar ik weet wel wie waar is. En dat is Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En de waarheid is dus niet een of andere wetenschappelijke theorie, een of andere formule. De waarheid is een persoon. Een persoon is Jezus. En er is maar één plek waar je veilig bent en waar de waarheid je vrij maakt naar een goed leven, een oprecht leven. Er is maar één die voor jou de weg kan banen. Vertrouw op God en steun niet op je eigen inzichten. Ik weet niet of u wel eens een nieuw apparaat heeft gekocht. En daar zit er een gebruiksaanwijzing bij in het algemeen. Nou, we hebben tegenwoordig, ik had het net al even genoemd, een zelfsturende auto. Een elektrische zelfsturende auto. Stel nou eens, je koopt die. Dan komen daar echt adviezen bij van hoe je dat ding moet gaan behandelen. Je gaat er niet zomaar in zitten en denkt, nou, ik zal eens op dit knopje drukken en op dat knopje drukken. Nou, je mag het doen, maar of hij komt helemaal niet vooruit, of hij ligt na 10 minuten totaal los en dan ben je je 60.000 euro's kwijt. Je pakt die gebruiksaanwijzing. Logisch. Die auto is na 10 jaar afgeschreven. Jij bent nooit afgeschreven. Ook aan het eind van je aardse bestaan ben je niet afgeschreven. Je leven gaat door. God heeft een lichaam voor jou gemaakt, maar jij bent niet dat lichaam. Jij bestuurt dat lichaam. God heeft je niet als een robotje zelfsturend gemaakt van bovenaf geregeld. Nee, jij mag het besturen. Maar je hebt wel een gebruiksaanwijzing nodig. Anders gaat het kapot, gaat het de verkeerde kant uit en komt het nooit tot zijn doel. Je bent gemaakt door de Schepper en Hij weet hoe je met jouw leven om moet gaan. Hij geeft een gebruiksaanwijzing en de beste gebruiksaanwijzing is: bekleed je met Jezus elke dag. Elke dag. Als ik dat niet doe, ik begin elke dag met Bijbellezen en gebed. Als ik dat niet doe, dan voel ik me niet gekleed. Dan voel ik me naakt. En dan voel ik me kwetsbaar. Dan ben ik kwetsbaar voor misleiding, verleiding, groepsdruk. Maar als ik me bekleed heb met Jezus, dan sta ik sterk. Dan kan ik de dag aan. Dan kan ik tegen de moeilijkheden op. Dan ben ik er tegen opgewassen, omdat Hij erbij is. Voed je met Jezus, dat is de gebruiksaanwijzing. Hoe moeilijker het in het leven wordt, hoe meer je Jezus nodig hebt. Leef met Hem dag in, dag uit. En dan zal het je goed gaan en dan ontvang je zijn rust en zijn vrede en zijn liefde en dan kun je die ook uitdelen aan de wereld om ons heen. En dat hebben we vandaag ook gezongen heel vaak over Jezus. Een heerlijke naam. Ik wil dat lied graag zingen. Lied 493. Jezus, wat een heerlijke naam. Want we hebben hem zo nodig, mensen. En zeker in een verwarrende tijd is er maar één baken, één rots waarop je kan staan. En dat is Jezus. Laten we dat lied zingen. Lied 493. Jezus, wat een heerlijke naam.